Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Eva van der Graaf en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Doe recht, Heer, spreek mij vrij. U vindt geen kwaad in mij, altijd heb ik op u vertrouwd. Dat is Psalm 26 in de nieuwste berijming die we daarvan hebben, de nieuwe psalmberijming. Je vindt de tekst op de achterzijde van de orde van dienst. We zingen alle coupletten. Psalm 26. Bidden we samen dat God met zijn geest dicht bij ons is, hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden, laten we bidden. Heere onze God, wat is het een zegen om te weten dat wij in uw nabijheid thuis zijn. En dat daarom dit huis van u, waar u ons nabij komt, een thuis voor ons is. Wij danken u dat er zo'n geestelijk thuis is, waar wij week aan week mogen zijn, ons mogen laven aan u, aan uw woorden, aan de liederen die we op onze lippen gelegd krijgen, aan de gemeente met wie u ons geeft te leven. Wij danken u voor uw genade. En we prijzen u. Heere God, wij danken u ook voor de woorden van de psalm die we zongen. Het verlangen dat daarin naar voren komt om integer te leven met u en voor uw aangezicht, oprecht en eerlijk. Misschien vonden we de psalm wel iets over de top haast. U vindt geen kwaad in mij. En denken we, nou... Hoe het ook zij, Heer God, breng ons vandaag op de weg achter u aan. De weg waarop wij leven van uw genade en tegelijkertijd ook leven in de navolging. Help ons als we de Bijbel openen in een hoofdstuk dat daar heel specifiek over gaat. Over wat het betekent om met u te leven. Open onze harten, open onze oren en ogen. Geef dat al onze zintuigen paraat genoeg zijn om die woorden van u ook echt te ontvangen. Maak onze tong los en ons hart warm. En onze handen en voeten bereid om achter u aan te gaan. In Jezus' naam. Amen. De afgelopen weken hebben we al veel vaker gelezen uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan christenen in Efeze. Vanmiddag doen we dat ook. En de brieven van Paulus zitten eigenlijk bijna allemaal wel ongeveer zo in elkaar dat in de eerste helft wordt uiteengezet op allerlei verschillende manieren en met allerlei verschillende insteken en invalshoeken wat het evangelie van Christus inhoudt. En in de tweede helft dan gaat het over wat dat betekent voor de praktijk van ons leven. En daarin is de Efezebrief geen uitzondering. De hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan heel expliciet over de vraag, wat betekent het nou om met Jezus te leven? De weg van de navolging van hem te gaan. We lezen Efeze 4 vanaf vers 17. En aansluitend luisteren we naar een vraag en een antwoord uit het belijden van de kerk over de Heilige Geest. Horen wij het woord van God. Op gezag van de Heer, zeg ik, Paulus, u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. En laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen, door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak de Heilige Geest van God niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. En wees goed voor elkaar en vol medeleven. En vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging. Twee momenten uit dit Bijbelgedeelte, vers 20 en 30. Zo hebt u Christus niet leren kennen, in vers 20. En in vers 30 maakt de Heilige Geest van God niet bedroefd. En daarom is het onderwerp van de preek, het thema ook Christus, de Heilige Geest en het nieuwe leven. En over de Heilige Geest zegt de Heidelbergse Catechismus dit. Wat geloof je eigenlijk van de Heilige Geest? Dat Hij samen met de Vader en de Zoon werkelijk en eeuwig God is. En dat Hij ook aan mij gegeven is, om mij door een echt geloof te laten delen in Christus en al zijn zegeningen. Mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Als inleiding op de verkondiging een psalm. Een beetje een psalm in de lijn van psalm 26, psalm 101, de eerste drie coupletten. de trooster komt die Christus zenden zal. Christus en de Heilige Geest komen beide terug in lied 77. Daar horen we muziek over na de preek, muziek van Hans van Nieuwkoop. En aansluitend het aangegeven lied op je orde van dienst uit het nieuwe liedboek 976. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Het is alweer een jaar of 10 geleden dat er over de hele wereld bijzondere muurtjes verschenen. Een kunstproject dat begon in New Orleans en een beetje uit de hand liep en in rap tempo de hele wereld veroverde. Op meer dan 5000 plekken verschenen muurtjes waarop mensen uitgenodigd werden om met krijt aan te geven wat ze voor hun sterven graag nog zouden willen doen. Before I die, I want. En dan een aantal lijnen en daarop kon je dan je gang gaan. In Utrecht werden er 2 muurtjes op de Uithof voor ingericht. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze er nog steeds zijn. Ik kom niet zo vaak op die plek. Voor ik sterf zou ik nog graag... Ja, wat zou je nog graag? Wat zou jij, wat zou u op zo'n muur invullen? Ik bekeek deze week nog eens wat foto's van dergelijke muurtjes op het internet. En die geven natuurlijk een heel gevarieerd beeld. Dat gaat van mijn scriptie afkrijgen tot woning in New York. Van miljonair worden tot een boek schrijven. Van dokter worden tot mijn prins vinden. Enzovoort en zo verder. Tussen al die grote en minder grote dromen, verheven en minder verheven doelen, viel me er eentje op. Iemand schreef: Before I die, I want to be a better person. Hé, dacht ik, dat is interessant. Wat zou diegene zich daar nou bij voorstellen? Een beter mens worden. En hoe zou hij of zij dat project willen aanpakken? Kijk, een reis naar New York, dat is uiteindelijk een kwestie van zoveel mogelijk geld bij elkaar verzamelen en een ticket kopen. Een boek schrijven of dokter worden, een kwestie van vooral heel veel discipline en geduld. Je prins vinden, dat wordt al moeilijker om daar een project van te maken. Maar een beter mens worden, hoe steek je die vork aan de steel? Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf van wie je het vraagt. Vraag je het aan een moslim, dan zal hij zeggen, begin maar eens met de 5 zuilen. Bidden, de geloofsbelijdenis uitspreken, vasten, aalmoezen geven, een pelgrimstocht naar Mekka. Dan ben je al een heel eind. Vraag je het aan een boeddhist, dan zal hij je waarschijnlijk meditatieoefeningen aanbevelen. Een humanist zal je aanraden de idealen van vrijheid en van gelijkheid na te streven. Een mental coach helpt je om je diepste drives op het spoor te komen. En zal je aanraden die vooral heel serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor wie een beter mens wil worden, zijn er adviezen te over. Al dan niet duur betaald. Nou lijkt het er op het eerste gezicht een beetje op alsof de apostel Paulus in Efeze 4... Zich naadloos voegt in die lange rij van religieuze en andere goedbedoelende life coaches. In deze verse stuiten we op een heleboel goede raad. En eerlijk gezegd, het meeste is niet per se heel spannend of super uniek. Leg de leugen af, spreek de waarheid, werk voor je geld. Je kunt je afvragen wat daar nou specifiek christelijk aan is. En of dat nou is waarvoor je vanmiddag naar de kerk bent gekomen. En dan die stevige uithaal aan het begin. Naar andere mensen die volgens de apostel loze denkbeelden zouden hebben. Van binnen afgestompt zouden zijn. Losbandig en zedeloos. Doe maar. Waar baseert de apostel dat op? En waarom doet hij dat, die ander zo stevig wegzetten? Is dat om zelf wat beter uit de verf te komen? Als je je de afgelopen weken ook geregeld bij was op de momenten dat we uit deze brief lazen, kan ik me voorstellen dat je dit gedeelte misschien wel tegen vindt vallen. Juist omdat het tot nu toe telkens heel grootse en gewaagde thema's waren die Paulus aansneed. Over de kerk als een lichaam. Over de machten die aan Christus zijn onderworpen. Over moed krijgen omdat Christus leeft en in ons hart woont. Grootse thema's met wijdse perspectieven. Je zou haast denken, las ik ergens, dat Paulus in hoofdstuk 4 eerst even zijn pen heeft neergelegd en zich toen herinnerde dat er inderdaad ook nog dichter bij huis wat dingen te regelen zijn. Oppervlakkig gezien lijkt het daarop, inderdaad. De goede adviezen in dit hoofdstuk kun je ook op andere plekken vinden. Maar wat maakt dit hoofdstuk dan toch speciaal? Waarom is het toch voluit evangelie en goed nieuws? Ik denk dat dat hem zit in een paar belangrijke zinnetjes. Zinnetjes die je misschien als tussenzinnetjes geneigd bent te beschouwen. Maar schijnbedriegt, want ze geven juist aan het hele stuk een eigen speciale kleur. Haal je deze twee eruit, dan stort misschien wel het hele huis in elkaar. En die twee zinnetjes, die proberen we vanmiddag speciaal met elkaar wat uit te pakken. De eerste, daar stuiten we op in vers 20. Paulus schrijft daar ineens, alsof het uit het niets komt, zo hebben jullie Christus niet leren kennen. Het klinkt als een uitroep tussendoor, een beetje impulsief, maar het is veel meer dan dat. Het is juist een zinnetje dat ons helpt om te laten zien hoe al die andere dingen als het ware met elkaar samenhangen. Want het kennen van Christus, dat is uiteindelijk de spil waar deze hele brief om draait. Daarom zou je kunnen zeggen, heten wij ook christenen. Wij zijn genoemd naar Christus en dat is een erenaam. Maar christen zijn is meer dan zomaar een bijvoeglijk naamwoord dat je willekeurig zo overal voor kunt plakken. Misschien is dat in vroegere jaren wel eens wat al te gemakkelijk gebeurd. Alles kon zomaar christelijk worden genoemd in dit land. Van scholen tot sportverenigingen, van vakbonden tot politieke partijen. Prang genoeg weten veel van die organisaties op dit moment niet zo goed meer wat ze met dat bijvoeglijk naamwoord aan moeten, christelijk. Het is nogal eens een sleets en stoffig begrip geworden, wat vooral verlegenheid oproept. Nou ja, met christelijke organisaties heeft de apostel Paulus niet veel ervaring, maar met een werkelijk christelijke manier van leven des te meer. Christen zijn, dat komt juist in dit hoofdstuk heel stevig naar voren. Christen zijn betekent ook dat Christus de norm voor je is geworden. Het vaste ankerpunt in je leven. Van waaruit je telkens weer opnieuw vertrekt en waar je ook telkens weer naar terugkeert. Voor een christen is Christus uiteindelijk de maatstaf voor wat het goede leven mag heten. En het kennen van Christus maakt dat we kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Als je dat bedenkt, dan kun je ook iets beter begrijpen waar die kritische uithaal naar die andere levensstijlen vandaan komt. Dat is niet zomaar een willekeurige of knorrige uitroep van een wat zurige columnist. Nee, het is een hele bewuste hartekreet van iemand die Christus heeft leren kennen. Als het schemerig is, ja, dan zijn alle dingen grijs. Maar hoe lichter het wordt, hoe scherper je leert onderscheiden. Hoe duidelijker opvalt dat er ook een manier van leven bestaat die je hart juist ongevoelig maakt. Dat er ook een manier van leven bestaat waarin je zo met jezelf bezig kunt zijn, zo met wat jij allemaal moet en wilt, zo met het najagen van je hoogst persoonlijke doelen en verlangens en wensen. dat je ziel van binnen opdroogt. Afgestompt raakt. Dead to feeling, las ik in een Engelse Bijbelvertaling. En wat een ander dan meemaakt en beweegt. De nood van een ander, de hartekreet van een vriend, je zus, je buurvrouw. Die ervaar je vooral eigenlijk als lastig, want het kost tijd en energie en het vraagt allemaal maar aandacht. En die tijd, die heb je niet, want ja, before you die, weet je wel, je moet nog zoveel. Misschien zeg je, dat gaat eigenlijk ook wel een beetje over mij. Maar wat is er nou eigenlijk mis mee? Waarom is dat niet oké? Ik leef nu eenmaal in een hele competitieve omgeving. Ik word voortdurend uitgedaagd om het maximale uit mezelf te halen op mijn werk en in mijn studie. En iedereen in mijn omgeving leeft zo. Dat is toch ook gewoon wel goed? Daar komen toch ook hele mooie dingen van? Ja, misschien is dat ook zo, tot op zekere hoogte. Het kan ook omslaan en doorslaan. En dan wordt dat woord van Paulus ineens heel relevant. Dat wij zo Christus niet hebben leren kennen. Niet als iemand die blind voor zichzelf gaat. Want before I die moet ik nog tenminste dit en dat. Niet als iemand wiens leven eruit bestond om zoveel mogelijk naar binnen te halen in een zo kort mogelijke tijd. Maar als degene die tegen ons zegt... Ik ben de goede herder. En de goede herder, die gaat niet voor zichzelf, maar die geeft zijn leven voor de schapen. Zo hebben wij Christus leren kennen. Als degene die tegen ons zegt, kom naar mij toe als je vermoeid bent en belast, dan geef ik je rust. En die tegen ons zegt, keer je om. Want het koninkrijk van God is gekomen. Zo hebben wij Christus leren kennen. En zo aanbidden wij hem als de Zoon van God die in ons leven gekomen is. Als onze verlosser en onze genezer. Als onze bevrijder en onze vernieuwer. Want de enige manier om werkelijk a better person te worden, die begint met je hoofd buigen. Met te gaan zitten. Aan zijn voeten. Dat over het eerste zinnetje. Maar, zeg je misschien, als het kennen van Christus nou de kern is van het christelijke leven. En als Christus nu voortdurend ons eikpunt is. Als het gaat om de vraag wat een goed leven mag heten. Waarom dan toch nog zoveel regels en aanbevelingen in dit hoofdstuk? Zit er dan misschien toch nog ergens een addertje onder het gras? Iemand stelde mij ooit die vraag. Ze was geraakt door de liefde van God en door het onvoorwaardelijke van de genade en van de liefde van Jezus. Dat had ze nog nooit zo ervaren en begrepen. Maar, zei ze, ik ben toch bang dat er ergens nog een addertje onder het gras zit. Ik kan me gewoonweg niet voorstellen dat er aan de liefde van God geen voorwaarden verbonden zouden zijn. Nu, je zou inderdaad kunnen denken dat je dan van Paulus wel een beetje gelijk krijgt in dit hoofdstuk. Het kennen van Christus mag dan de kern zijn, maar moet je daarna dan toch niet weer nog een heleboel dingen? Dat maakt sommige mensen ook wel huiverig richting een christelijke gemeente. Ze hebben daar hun mond vol over genade en over liefde, onvoorwaardelijk. Ja, totdat je binnen bent. En dan blijken er nog een heleboel kleine lettertjes in het contract te staan. Dan blijkt er ineens nog van alles en nog wat te moeten, waar je aanvankelijk niet mee had gerekend. Toch denk ik niet dat we zo een hoofdstuk als Efeze 4 en andere hoofdstukken die daarop lijken in de Bijbel moeten lezen. gaat niet om voorwaarden. Niet van poets jezelf ook een beetje op, zodat je misschien voor God aanvaardbaar genoeg bent. Nee, ergens las ik deze regels en deze aanbevelingen, die zijn eigenlijk een oefening in de kunst van het weglaten. Kunst van het weglaten, dat is een vaardigheid die goede schilders beheersen. Een goede schilder weet precies wat hij of zij moet doen om de aandacht op de juiste plek van het schilderij te laten vallen. En een van de manieren waarop dat kan, heb ik me laten vertellen, dat is de kunst van het weglaten. Heel bewust bepaalde dingen niet schilderen, zodat dat waar je aandacht voor vraagt optimaal tot zijn recht kan komen. Laten we zo eens kijken naar die regels en aanbevelingen uit dit hoofdstuk. Niet liegen, niet stelen, niet zomaar van alles roepen, geen wrok koesteren. Waarom niet? Niet om krampachtig en wanhopig te proberen om een goed mens te zijn. Dan wordt het hoe dan ook een hopeloze en vruchteloze onderneming. Maar wel omdat je Christus hebt leren kennen. En omdat je je niet langer bezig wilt houden met allerlei dingen die de aandacht afleiden van Hem. Dingen niet doen. Niet langer doen. Dat is de kunst van het weglaten in je leven. Zodat waar het om gaat. Zodat om wie het gaat. Steeds duidelijker wordt. Tussen de regels door schrijft Paulus ook nog een ander zinnetje. 10 versen later. Vers 30. Maak de Heilige Geest niet bedroefd, staat er. Ja, dat lijkt ook weer zo'n losse opmerking. Hè? Maar je voelt in ieder geval, hoop ik wel aan, dat is het ook niet. Ook dat is zo'n zinnetje wat eigenlijk een soort cement is tussen al die andere losse zinnetjes. Ook dit zinnetje maakt duidelijk waar het ten diepste om gaat. De kerk. De kerk is van Christus. En Christus is in de kerk door zijn Heilige Geest. Niet meer lichamelijk onder ons, zoals hij dat was in de tijd van de leerlingen, de tijd van de evangelie. Nu, na Pinksteren, is Christus onder ons in de kracht van zijn Heilige Geest. Dat is precies het punt waar de catechismus de vinger bij legt. De Heilige Geest laat ons delen in alle zegeningen van Christus. En dat is wat de kerk uniek maakt. Dat is wat de kerk tot een ruimte maakt waar God werkt. Waar vergeving is, waar heling is, waar je geloof leert en hoop en liefde. En nu zegt Paulus van de Heilige Geest dat je die dus bedroefd kunt maken. Nou weet ik natuurlijk niet precies hoe jij die woorden hoort, maar het kan zomaar zijn dat je een stemmetje van vroeger in je hoort opkomen. Ben je boos, mam? Nee, ik ben verdrietig. Dat is nog veel erger. Boos, daar kun je wat aan doen. En geef me desnoods een pak slaag, denk je dan, als kind. Maar staar me alsjeblieft niet zo aan. Maar laten we de Heilige Geest van God niet van zulk klein menselijk gedoe betichten. We hebben het hier niet over een trots of gekrenkt mens. Maar we hebben het over de Geest van God. Die, zoals de catechismus zegt, samen met de Vader en de Zoon God is. We hebben het over de Geest die, zoals Paulus het hier zegt, het stempel is waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. We hebben het over de Heilige Geest die ons op allerlei manieren laat merken dat er een God is die eindeloos veel om ons geeft. En als je dat serieus op je in laat werken, dan wordt het meer en meer ondenkbaar dat je de Heilige Geest bedroefd zou willen maken. Hoe kun je dat doen? Nou, bijvoorbeeld door van een christen een moraalridder te maken. Of van de kerk een plek waar de angst regeert. In plaats van de vreugde en de dankbaarheid. Dat is de Heilige Geest bedroeven. Want waar de geest van de Heer is, daar is juist vrijheid, zegt Paulus ergens anders. En de geest niet willen bedroeven, dat is gewoon een erezaak. Tot slot nog iets over dat stempel. En de Heilige Geest, zegt Paulus, is ook een stempel waarmee je gemerkt bent. Nu kun je met de Griekse woorden in die zin een paar verschillende kanten op. En zo kun je ook zeggen, je bent door de Heilige Geest gestempeld. Oudere vertalingen zeggen, je bent door de Heilige Geest verzegeld. En allebei die kanten zitten er eigenlijk wel in. Wat is een stempel? Een stempel is een eigendomskenmerk. Zet ergens je stempel op. Misschien heb je een liedboek waarin voorin een stempel staat. Hervormde wijkgemeente Jacobikerk. Dan weet je, dat boek hoort hier. Een stempel zegt, dit is van mij. Dit hoort hier. En zo heeft de Heilige Geest zijn stempel op ons gezet. Toen we gedoopt werden. We zijn van hem. De doop is dus een stempel. Maar de doop is net zo goed een zegel. Misschien ken je de uitdrukking teken en zegel. En een zegel heeft nog weer een andere dimensie in zich. In een van mijn favoriete kinderboeken, De Brief voor de Koning van Tonke Dracht, krijgt Thierry de opdracht om een brief te brengen naar de koning van een ander land. En dat is niet zomaar een brief, dat is een verzegelde brief. En verzegeld betekent, die brief mag niet zomaar open. Een verzegelde brief mag pas open als die op zijn bestemming is. En op die manier zou je ook kunnen zeggen dat gedoopt zijn iets heeft van een zegel. Je bent niet alleen gestempeld, maar je bent ook verzegeld. Je leven is als een brief, zegt Paulus, verzegeld tot op de dag van de verlossing. Fascinerend om er zo naar te kijken. Onze levens zijn dus gestempelde en verzegelde levens. Gestempeld, dat betekent dat we niet van onszelf zijn. Dat geeft ontspanning. Verzegeld betekent, niemand weet nog precies wat er in onze levensbrieven staat. Zoals Paulus het ergens anders zegt, wij weten nu nog niet wat wij zijn zullen. Dat wordt pas duidelijk op de dag van de verlossing, zoals het hier genoemd wordt, de dag dat Christus terugkomt. Dan zijn onze levensbrieven gebracht op de plek van hun bestemming. En dan is het moment aangebroken dat ze open mogen. Dan gaat ons geloof over in zien, in aanschouwen. En dan zullen we hem zien, die nu al zijn stempel op ons leven drukte. En dan gaan we over van de Shadowlands naar het Koninkrijk van God. En tot die tijd vermijden we loze denkbeelden. Laten we wrok en drift en boosheid voor wat het is. Verdienen we eerlijk de kost En proberen we opbouwende dingen tegen elkaar te zeggen. Kortom, tot die tijd nemen we Paulus en Efeze 4 zo serieus mogelijk. Niet omdat regels belangrijker zijn dan mensen. Niet omdat we bang zijn voor een wetteloze kerk. Maar omdat we mensen zijn die Christus hebben leren kennen. En die gestempeld en verzegeld zijn met de Heilige Geest. Geroepen om te leven in die ruimte, de ruimte van Gods Geest. En om door de Geest van God van dag tot dag vernieuwd te worden tot een better person, tot het beeld van Christus, totdat Hij komt. Amen. Laten we in dat verlangen ons geloof in hem belijden. We gaan staan, we stemmen in met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we zingen uit de avondzang de aangegeven coupletten 1, 4 en 7. Vader, dat uw liefde ons blijkt. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmiddag en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, u die wij hebben leren kennen als Vader, als Zoon en Heilige Geest. U de drie enige, u loven en prijzen wij en brengen wij eer in ons lied, in onze aandacht. In onze toewijding. We danken u dat we Christus hebben leren kennen. En dat hij een levende werkelijkheid is geworden in ons leven. Dat wij geloven en ervaren ook dat de Heilige Geest in ons midden is. En Heere God, u kent ons verlangen om uw geest niet bedroefd te maken. Om in ons leven de kunst van het weglaten te beoefenen. Zodat u meer en meer in het middelpunt van ons denken en doen en laten komt te staan. Dank u voor de woorden van de apostel Paulus die ons een stukje op weg helpen. Geef dat het ons een eer zal zijn ze serieus te nemen. En eruit te leven, elke dag. dan zullen we ook tegen onszelf aanlopen. Want wat soms zo vanzelfsprekend klinkt op papier, dat is het in de praktijk lang niet altijd. Help ons om niet terug te deinzen waar het schuurt. Help ons om ons met volle overgave te geven aan de weg die u wijst en die u onszelf bent voorgegaan. Zo hebben we u leren kennen. We danken u dat u uw stempel op ons leven gezet hebt toen wij gedoopt werden. En we danken u dat ons leven een brief is die verzegeld is tot op de dag van uw terugkomst. Dan zullen we echt weten wat erin stond. Dan zullen we u kennen en onszelf kennen zoals we nog nooit gekend zijn. We weten nu nog niet wat we zijn zullen. Maar we leven in hoop en in verlangen. Heilige Geest van God, wij loven en prijzen uw grote naam. We bidden u om een zegen over de week die komt. We danken u voor het tienerkamp dat dit weekend plaats mocht vinden. En dat iedereen weer gezond of meer of meer gezond en wel teruggekomen is. We bidden u voor wie deze week geroepen wordt om een geliefde te begraven. Voor de familie Visser. Voor de familie Breddels. Zegen ons, Heere God, bij alles wat op ons wacht. Misschien het afronden van een laatste stuk van een studiejaar, een schooljaar. Help ons, Heere God, om onze weg met u te zoeken en telkens ook weer te vinden. Laat uw woord een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. En hoor ons gebed. Ook als wij in stilte die dingen voor u neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. In de naam van Jezus die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Erika de Visser en vanmiddag ben ik diaken van dienst. En namens de diaconie mag ik u de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Gevangenenzorg Nederland. Deze collecte is onderdeel van een reeks collecten die de tieners hebben aangedragen aan de hand van de werken van barmhartigheid. We hebben aandacht voor het bezoeken van gevangenen. Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig, maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt ook om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Daarom reikt de Stichting Gevangenenzorg Nederland gevangenen, TBS-patiënten en achterblijvers de helpende hand om te werken aan herstel. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente. De opbrengst van deze collecte is een aanvulling op de actiekerkbalans. En de zendingscollecte dit kwartaal is voor Wilbert en Rima van Zanen in Libanon. In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology, NEST, in Beirut leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. NEST wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Zanen is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven via de instructies op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Dat brengt ons bij ons laatste lied, 481, het eerste en vierde couplet. je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.